Fijn om hier met elkaar te zijn. We gaan verder met de serie Het Kruis van Christus. Daar is alles van op het internet te vinden op de website. Klik erop en je krijgt wat toelichting over de serie en je ziet ook nog alle delen die gaan komen. Vandaag gaan we stilstaan bij de doodstrijd van de Heer Jezus in het Hof van Gethsemane. En ik wil daarvoor een aantal gedeeltes met jullie lezen. En te weten uit het Oude Testament twee beloftes, om het zo te zeggen, die de Heer Jezus daar in het hof gaat vervullen. En dat is het begin in Psalm 75. En daar lezen we vers 9. Dan gaat het over een beker. Een beker die de Heer Jezus ook in zijn gebed in het hof zal noemen. En in Psalm 65 vers 9 lezen we het volgende. In zijn hand houdt de Heer een beker met wijn, schuimend en bitter gekruid. Hij schenkt hem uit aan de zondaars op aarde. Zelfs de droesem moeten zij drinken. In zijn hand houdt de Heer een beker wijn met schuimend en bitter gekruid. En hij schenkt hem uit aan de zondaars op aarde. Zelfs de droesem moeten zij drinken. Tweede schriftlezing uit het Oude Testament is uit Zacharia 13. En daar lezen we vers 7 tot 9. En daar lezen we het volgende. Zwaard, ontwaak. Verhef je tegen mijn herder. Tegen de man met wie ik mij verbonden heb. Spreekt de Heer van de hemelse machten. Dood de herder, zodat de schapen verdwalen. Weerloos als ze zijn, zal ik ze treffen. In heel het land, spreekt de Heer van de hemelse machten, zal 2/3 worden uitgeroeid en omkomen. Slechts 1/3 zal worden gespaard. Dat deel zal ik louteren in het vuur. Ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud. Ze zullen mijn naam aanroepen en ik zal antwoorden. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. En ze zullen zeggen, de Heer is onze God. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament. En daar lezen we uit Matteüs 26. We hebben vorige keer stilgestaan bij het laatste avondmaal. We gaan daar nu verder. En daar lezen we Matteüs 26 vanaf vers 30. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Onderweg zei Jezus tegen hen, jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven, ik zal de herder doden en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei daarop tegen hem, misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit. Jezus antwoordde hem, ik verzeker je, deze nacht zul je nog, voor de haan gekraaid heeft, mij 3 verloochenen. Petrus zei, al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Gethsemane genoemd werd. Wat betekent olijfpers? Hij zei, blijven jullie hier zitten? Ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en de 2 zonen van Zebedeus met zich mee, dus Jacobus en Johannes. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, konden jullie niet eens 1 met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Voor de 2e maal liep hij van hen weg en bad, Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat, zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wil. Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter. liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars? Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij. Tot zover de schriftlezing. Ik wil graag voorgaan in gebed. Lieve Vader, we danken u dat u uw Zoon Christus gegeven heeft voor onze zonden. En Heer Jezus, we danken u dat u nu voor ons bidt en pleit dat ons geloof niet zal ophouden. Maar wat een strijd heeft u geleverd, Heer, om die weg te kunnen gaan. Heer, we bidden dat ons hart geopend is, ons verstand, onze emotie. En Heer, dat we de woorden zullen verstaan en het ons te harte zullen nemen. Onderwijs ons zo, in Jezus' naam. Amen. Dit is een scène uit een film, The Passion of the Christ, dacht ik dat het was. En hier zien we Jezus in het donker, in het Hof van Gethsemane, vurig aan het bidden met zijn hemels Vader. En ik wil met jullie gaan kijken naar drie aspecten. Het eerste gaat over de discipelen, de opdracht, waak en bid met mij. En er staat voor, wees helder van geest. Dat zal ik dadelijk toelichten. Wees helder van geest, waak en bid met mij. En dat de Heer Jezus dodelijk bedroefd is, maar hij bidt wel. Hij is dodelijk bedroefd en hij is in gebed. En het derde punt is het moment dat de Heer Jezus de gifbeker aanvaardt en daardoor toegerust is om de weg te gaan die hij moet gaan. We volgen de Heer Jezus in zijn laatste week. Het is nu donderdagnacht. En daarvan moeten we wel beseffen dat eigenlijk het moment wat we gelezen hebben in Matthäus 26, tussen nadat ze de lofzang gezongen hadden en het onderweg gaan, daar zit nog een heel stuk onderwijs van de Heer Jezus, wat je vindt in Johannes 14, 15, 16 en 17. Daar waar de Heer Jezus vertelt dat hij de wijnrank is en dat ze in hem moeten blijven. Waarin hij vertelt over de intimiteit met zijn Vader. Waarin hij vertelt dat hij voor hen bidt, dat ze in eenheid zullen blijven. En dat hij bidt voor hen die na hun tot geloof zullen komen. Dat hele stuk van het onderwijs, dat heeft hier dus al plaatsgevonden. En Matthäus verhaalt daar niet over. En Johannes doet dat wel. Die gaat daar minutieus op in over alles wat daar gezegd is. En bij Matthäus en Marcus lezen we drie gebedsessies van de Heer Jezus. Terwijl als je bij Lucas kijkt, dan lijkt het wel of het één gebed is. En dat is ook wel logisch, want het zijn bijna dezelfde woorden. Maar Lucas verhaalt het alsof het één moment geweest is. Er is daar ook een engel die de Heer Jezus kracht geeft. En Matthäus noemt dat hier niet, omdat hij andere accenten wil leggen. En zo werken de evangelisten. Het is één evangelie, maar ze leggen soms andere accenten. Wees helder van geest, waak en bid met mij. We beginnen met de discipelen. We hebben gezien hoe emotioneel de Heer Jezus is. Wat een enorme week hij heeft gehad van het Hosanna. Dat mensen die in hem geloofden allemaal hun eigen agenda hadden. En dat zelfs met aan het avondmaal iedereen ook zijn eigen beleving daar had. Zelfs de boze was daar aanwezig. Judas is inmiddels al in de nacht weggevlucht. En die weet waar de Heer Jezus is. Dat zegt wat over de Heer Jezus. Dat hij trouw naar de plek altijd in het Hof van Gethsemane ging om daar te bidden. Daar was hij van op de hoogte. En dan hebben we de hele situatie, het hele spanningsveld daar van het heilige avondmaal gehad. En dan zegt de Heer Jezus, die wijst hun op wat feiten. Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen. Want er staat geschreven, ik zal de herder doden en de schapen zullen wegvluchten. De Heer Jezus vertelt eigenlijk letterlijk wat er gaat gebeuren. Ook dat hij zal sterven en dat hij zal opstaan en dat hij ze voor zal gaan naar Galilea. Dus bijna even het hele stukje wat er dadelijk na de opstanding gaat gebeuren in een notendop. En dan gebeurt er iets bijzonders. Ze skippen dat. Als we heel eerlijk zijn, als iemand zou zeggen van ik ga dood en ik ga weer opstaan uit de dood. Denk toch wel, wat. Ze gaan er niet op in. En waar ze wel op ingaan is op dat afvallen. En dan zegt Petrus, misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit. Dus hij acht de kans groot dat de andere overgebleven 10 of 11 Jezus zouden kunnen afvallen, maar Petrus nooit. Sterker nog, zegt hij, ik ben bereid om met u te sterven. En eigenlijk alle anderen bevestigen dat. Alle discipelen zeggen eigenlijk, ik kan me heel goed voorstellen dat iedereen u zal afvallen of verlaten of zal loochenen, maar ik niet. Sterker nog, ik ben bereid samen met u te sterven. Dat is wat de discipelen zeggen. Dat is eigenlijk de geestestoestand van de discipelen die geloven, maar nog niet de kracht van de Heilige Geest kennen. Die geloven, maar eigenlijk nog niet goed beseffen waar Christus voor aan het kruis zal gaan. Dat zal ze later pas duidelijk worden. Want hier zien we vlees in actie. De Heer Jezus waarschuwt hun en hij zegt, bid dat jullie niet in de beproeving komen. Dat lees je ook in Lucas 22. Bid dat je niet in de beproeving komt. En dat is eigenlijk hetzelfde wat de Heer Jezus hen al had onderwezen in de bergreden. In het gebed. Leid mij niet in de verzoeking. Bid dat je niet in de verzoeking komt. Want wat is dat in de verzoeking komen? Dat is het moment, en ik heb het geprobeerd te definiëren. Dat is het moment dat de verleiding komt waarvoor we kunnen bezwijken. Dat is het moment dat de macht van de verleiding tot zonde komt en waardoor je uiteindelijk dingen gaat doen die je niet wilt. Dus dat is de macht die zich op dat moment manifesteert, die je uiteindelijk over de rand wil duwen om te gaan zondigen. Dat is de verleiding, dat is de uren der verzoeking. Dat is het moment dat het kwaad zich aandient in een mensenleven, in je hart, in je denken, in je doen, in je verlangen, om je dat laatste zetje te geven, zodat je toehapt. Dus dat stukje azen waar je zegt van, nou doe ik het. Nou ga ik met die vreemde man of vrouw mee. Nou doe ik dit, nou steel ik, of nou, verzin maar. Maar dat is het uren der verzoeking. Dat is het ultieme moment. Maar de boze heeft dan al heel veel voorwerk gedaan om te zorgen dat hij je naar dat moment kan brengen. En Jezus zegt nooit dat hij bidt dat er geen verleidingen zullen zijn. Nee, maar dat je staande zult zijn. En wat is Jezus' remedie tegenover het gedrag van de discipelen? Bid en waakt. Voordat de uren der verzoeking komt. Je moet toegerust zijn voor het moment dat de verzoeking plaatsvindt. En daar moet je voor bidden en waken. Daarvoor moet je, en dat zegt 1 Petrus 4 vers 7, het volgende. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat je kunt bidden. Helder van geest zijn, dat is de sleutel. Weten hoe het er geestelijk voor staat. De discipelen waren dat niet. Ze hadden geen idee eigenlijk wat er allemaal speelde. Ergens kwam het toch allemaal niet aan. Alle vooronderstellingen die ze hadden, alle hun eigen ideeën, konden ze toch moeilijk loslaten. En iedere keer vertelt de Heer Jezus het weer, maar het dringt toch niet helemaal goed door. En dan zie je wat het vlees doet. Dan word je overmoedig. Ik ga u helemaal niet afvallen. Echt niet. Sterker nog, ik ben bereid om met je te sterven. Dat klinkt allemaal heel vroom. En dat klinkt allemaal, maar dat is weer geestelijke krachtpatserij. Dat is gewoon ordinair het vlees. Ik zal het wel doen. Ik zal u niet afvallen. Hier is de Heer Jezus helemaal niet onder de indruk. En ook wij kunnen wel eens een geestelijke moment hebben. En denken van, nou, ik zal... Forget it. De essentie is, de bergreden, je kan het niet. Je kan het niet en je zal het nooit kunnen ook. Alleen de geest van God, die kan het je geven. Die kan je de kracht en de energie geven. Die kan je de wijsheid. Daarom moet je helder van geest zijn. Zodat je de dingen van God kan verstaan. En dat je ze proeft. Welk geestelijk klimaat er op dat moment is. En wat je moet doen. En dan heb je kracht van omhoog nodig. Dan moet je waakzaam zijn en dan moet je bidden, zegt de Heer Jezus. En dan krijgen we de overmoedige mens. Ik zal. Hij wilde zijn leven geven, Petrus. Maar op het moment dat het eraan komt, vallen zijn ogen dicht en dan slaapt hij. Ziet het verschil met de Heer Jezus, wat we gelezen hebben? De Heer Jezus, die is helder van geest. Hij is dodelijk bedroefd, maar helder van geest. Hij kan bidden. Juist dan kan je bidden. En de discipelen kunnen dat niet. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat je kunt bidden. Het vlees is zwak. En in Marcus lezen we op een gegeven moment bij de derde keer, als de discipelen iedere keer in slaap vallen, dat Jezus zegt, het is zover, of het is genoeg. En de strekking daarvan is, vanuit de grondtekst, ik heb jullie genoeg waarschuwingen gegeven, maar de mogelijkheid om te bidden is nu voorbij. De mogelijkheid om te bidden is voorbij. En wat je dan gebeurt is, als de verzoeking komt, dan ben je onvoorbereid. Je bent er niet klaar voor. En God wil, en die stuurt zijn schaapjes onder de wolven, hè, we zijn gezonden, maar hij wil dat je er klaar voor bent. Hij wil dat je helder van geest blijft, dat je scherp blijft, dat je waakzaam blijft en dat je bidt. Dat je om inzicht van de Vader vraagt, Heer, wat moet ik doen, wat moet ik laten? En op het moment dat dan de verzoeking komt, je bent onvoorbereid, wat gebeurt er dan? Macht. Het zwaard wordt getrokken. Als je verder leest, dan wordt er bij een het oor afgeslagen. Weet je, dan is er paniek, dan vluchten we weg, dan gebruiken we geweld, dan wordt het lelijk. Dat is vlees. En dat is niet wat God wil. Ze waren er niet klaar voor. Jezus daarentegen, lezen we, is dodelijk bedroefd, maar hij bidt. En de situatie van de Heer Jezus is uniek. Hier wordt een emotie van hem beschreven. En dat hebben we in het Nederlands, hebben we daar woorden voor als dodelijk bedroefd. Andere evangeliën zeggen ontsteltenis, verbijsterd. Het bedroefde. Eigenlijk wil het uitzetten, zeggen is, het Griekse woord is ontzetting. De Heer Jezus is ontzet. Je zelfbeheersing, je emoties heb je niet meer in controle. En dat is uniek. Dat is het enige moment in de schrift dat je leest dat de Heer Jezus de controle over zijn emoties kwijt is. Hij is verbijsterd. Hij is ontzet. Hij is als het ware helemaal ontwricht voor hetgeen waarvoor wat hij op zich af ziet komen. En dat is die gifbeker. Dat is die beker die we al in het Oude Testament gelezen hebben in Psalm 75. Je komt er meerdere malen tegen, je komt er in Openbaring tegen. Het is een beker van Gods oordeel over de zonde. En die moet helemaal leeggedronken worden. Je hebt zoiets als van, en je hebt willen zondigen, nou hier heb je het. En je zal het drinken ook, tot de droesem toe, tot de laatste druppel. Alle vuiligheid en gif, alle goddeloosheid, alle rebellie, alles wat de zonde als macht is en dood. Hè, want het loon op de zonde is de dood, die horen bij elkaar. En de leugen, de Satan, dat zit allemaal in die beker. Het is één grote poel van ellende. Die bestemd is voor de zondaar. En Jezus wordt gedwongen om hem leeg te drinken. Want als je kijkt naar die beker, dat de Heer Jezus bidt, als er een mogelijkheid is, als er een mogelijkheid is. Jezus is niet alwetend, hij is mens. En we weten van de Heer Jezus dat hij alleen maar die dingen weet die de Vader hem vertelt. Hij neemt nooit eigen initiatief. Het initiatief die hij neemt is dat hij de Vader zoekt in de stilte. En als hij de Vader iemand ziet genezen, dan gaat hij genezen. Dan spreekt hij het uit. Ga maar het Nieuwe Testament door. Jezus doet alleen maar wat hij de Vader ziet doen. Het is een zoon van de Vader. Als je de zoon ziet, zie je de Vader. En zo is het. En de Heer Jezus die is op zoek. Die ziet die beker op hem afkomen. En die zegt, als er een mogelijkheid, als het anders kan, Vader, mag het dan anders gaan. Maar laat uw wil geschieden. Het zal niet anders kunnen. Het is niet dat de Heer Jezus terugdeinst voor de marteling, of voor de spot, of voor het kruis, of de verraad, of de verloochening, het in de steek gelaten worden. De pijn en de verachting, dat is niet waar de Heer Jezus hier bloeddruppels voor zweet, als we lezen bij Lucas. Daar gaat het niet om. Want als dat het geval zou zijn, dan zou de Heer Jezus zichzelf tegenspreken, waar hij in de bergrede zegt, tegen zijn volgelingen, als je uitgescholden wordt of vervolgd of belasterd, dan moet je je verblijden en verheugen. Dus het zou raar zijn als dat het zou zijn. Maar dat is het niet. Het gaat om het loon van de zonde, het gewicht van de zonde. Het feit dat de Vader alle toorn, alle kwaad, alle vuiligheid op de zondeloze ziel van de Heer Jezus gaat laden. Hij die zegt, ik ben de opstanding en het leven, de dood over zich uitgegoten krijgt. Hij die de liefde is, alle vuiligheid, alle rebellie, alle kwaad naar de Vader, al het venijn, op zich moet gaan nemen. En dat is waar de Heer Jezus tegenop ziet. En ik heb John Stott eens horen zeggen, als het vooruitzicht al zo ondraaglijk was voor de Heer Jezus, het idee, het beeld, het vooruitzicht, hoe moet de werkelijkheid dan wel niet geweest zijn? Kijk, als we een vooruitzicht hebben en we denken aan een vakantie, dan denk je, oh, die mooie plek daar in Frankrijk, dat zonnetje, dat zwembad. Wauw, en dan word je al blij, dan denk je, oh, dat is fijn. Maar op het moment dat je er echt bent, wauw, dat is vele malen groter en intenser en inspannender dan het beeld wat je je kan indenken. Maar hier zit de Heer Jezus al in doodsangst en al dat het zoveel pijn doet aan zijn ziel, dat hij helemaal de controle kwijt is en dat hij zit, staat, ligt en dat hij het uitschreeuwt naar de Vader. Dat het uit zijn zweet gewoon bloed komt, dat de stress en de angst zo groot is, doodsangst, alleen al bij het idee wat hem te wachten staat. En dan moet de werkelijkheid nog komen, de godsverlatenheid. Want dat is waar het op uitdraait. Die gifbeker staat gelijk aan zonder God zijn. Een leven zonder God, dat is hel. Hij moet de hel drinken. Een leven zonder God, daarom zal hij dadelijk aan het kruis zeggen, mijn God, als hij het echt ondervindt, waarom heb u mij verlaten? De godsverlatenheid, dat is het ergste wat er is. En het is het ergste wat een mens kan overkomen. Dat je ten diepste God verlaten bent. Los van de liefde, overgeleverd aan je eigen zonde. Want die weet je te vinden. Maar de Heer Jezus, in het tweede gebed al, schikt hij zich. Hij heeft de gifbeker aanvaard. Als het dan niet mogelijk is. En in die uren is er een engel, lezen we in Lucas, die bij de Heer Jezus kracht geeft. Dus die het niet weg gaat nemen. Die zegt van, of gaat bagatelliseren. Nee, die het hem ondersteunt, zodat hij die weg kan gaan. Want het antwoord van de Vader is, ik wil mijn geliefde zoon, dat je de beker helemaal leeg drinkt. Dit is jouw weg. Er is maar één weg voor de zonde en de verlorenheid van de mens. En of je nou, Michael Eaton zegt dat zo mooi, een respectable sinner ben. Hè, als iemand die altijd naar de kerk gaat en een driedelig pak en een Amnesty christen is, weet ik het wat. Of je bent gewoon iemand die in de goot ligt. Een zondaar is een zondaar. En hoe mooi je het ook opsmukt, daar is de Heer Jezus niet voor gekomen. Jezus is niet gekomen om ons op te fluffen. Om te kijken van, nou ja, dit, wat ik met mijn linkerhand doe, is niet helemaal goed, maar voor de rest zit het wel aardig in elkaar. Niks ervan. Een mens moet sterven aan zijn zonde. Daarom wordt er gedoopt. Je gaat het watergraf in. We hebben het vorige week gezien. Je sterft, er blijft niets van het oude leven over. Helemaal niets. Het gaat met die beker mee de ellende in. Het gaat mee de dood in. En met Christus sta je op in een nieuw leven. Er is niks wat overblijft. Niets. Geen mens deugt van nature. Allen zijn afgedwaald. Of het nou heiden of jood is. Of het nou een rabbi is. Of een ploert. Allen verdienen de dood. En dus allen hebben recht op genade. Van Christus. Het is voor een ieder. Maar hier zien we Jezus worstelen. En hij komt bij het moment dat hij de beker aanneemt. En dat hij zegt, Vader, laat het maar gebeuren. En wat zien we nou hier gebeuren waardoor Jezus die beker kan aannemen? Dat is omdat de Heer Jezus tijd vrijmaakt voor gebed. En dat is het verschil met de discipelen. De discipelen hebben toch een andere manier van gebedsleven dan de Heer Jezus. Je ziet ook nooit dat de Heer Jezus zijn intieme gebed met de discipelen doet. De Heilige Geest is nog niet uitgestort. Jezus zit heel intiem met de Vader. En de discipelen zijn toch op enige afstand. 3 vrienden wat dichterbij. En de rest op een steenworp afstand, zegt het woord. Maar Jezus beleeft dit intiem met zijn Vader. Hij maakt tijd voor gebed. Het was een vaste gewoonte. En als je het patroon van de discipelen volgt, als je het naar het vlees doet, van ik zal, dan kom je altijd te laat. Want dan ga je pas bidden wanneer de verzoeking er is. Dan worden het schietgebedjes. Maar het probleem is, wij weten nooit wanneer de verzoeking is. Als je niet helder van geest bent, dan zie je die brandende pijl niet aankomen. Die de boze. Dan word je overvallen. En dan ga je voor gaas. Op het moment dat je zondigt, dat je echt helemaal onderuit gaat, dat er zo'n verzoeking in je leven komt, dan is er wat mis met je gebedsleven. Dan is het geen, heb je het niet verinnerlijkt, is het geen patroon geworden. Want je bent gewoon aangeschoten wild. Je bent een onvoorbereid schaapje tussen de wol. Er hangt gewoon een bordje om je nek, eet mij. Terwijl als je net als de Heer Jezus de gewoonte hebt om een stille plek te zoeken, het Hof van Gethsemane, en daar het aanzicht van de Vader te zoeken, ben je voorbereid. Jezus was er klaar voor. Hij kon vertellen, oh, daar komt hij hoor. Daar komt Judas met zijn cohorten. Hij was er klaar voor. De discipelen niet. Het overviel hun. Wat gaat er gebeuren? En dat geldt ook voor ons. Als wij niet waakzaam zijn en bidden. En het fijne van de Heer Jezus is dat hij wel zijn vrienden meevraagt om te bidden. We zien ook dat de Heer Jezus energievol is. Ondanks in de doodstrijd. Hij gaat staan, hij gaat liggen, heel zijn lijf doet mee. Hij stort zijn hart, zijn volkomen ziel en zaligheid voor de Vader uit. Hij houdt niets achter. Hij is gewoon eerlijk. En als wij eerlijk zijn en wij nemen stille tijd, dan merken we gewoon dat het eerste wat er gebeurt is dat er allerlei gedachten in je hart opkomt. Alle dingen die je moet doen. Je drijft weg. Dan moet je eerlijk zijn aan God. Het is de Heilige Geest die het je laat zien. Je hart zit vol bij de dagelijkse dingen. En dat geeft niet. Geef het maar aan hem. Heer, ik moet mijn huis schilderen. Heer, ik moet dit. Weet je, er kan van alles zijn in je leven. Waar je op dat moment mee bezig bent. Op het moment dat je gaat bidden. Dan als het ware wat de Heilige Geest doet. Die pest alles wat er op dat moment in je hart is. Hè, zoals een mens denkt. Hè, waar je hart is, daar is je schat. Wat de Heilige Geest gaat doen is die gaat duwen in je hart. Die pest alle veiligheid eruit. Dus alles wat je vasthoudt en bezighoudt, dat duwt hij eruit. Het moet allemaal bij de Vader gebracht worden. Dan, en net als de Heer Jezus, je ziel en zaligheid eruit gooien. Dus eerst dat je jezelf leeggooit, gooi het allemaal maar bij hem neer, zodat de Vader je weer kan vullen. Zodat hij kan gaan spreken, zodat je voorbereid bent voor de dingen die je als schaapje in deze wereld vol met wolven te maken krijgt. Hij verkende de wil van God. Dat is wat er dan gaat gebeuren. Als je zelf leeg bent, dan komt er ruimte voor de wil van God. Wat is er mogelijk? De Heer Jezus vroeg, Vader, wat is er mogelijk? Ik zie die gifbeker, moet ik die nemen? Of is er nog een escape? En zo kunnen wij ook in ons leven, in onze stille tijd, misschien met problemen zijn, bezig zijn, of iets waar we een beker waar wij tegenaan lopen. En dan mag je bidden, Vader, is dit de weg? Of heeft u wat anders? We moeten helder van geest zijn. Jezus was ondanks al zijn emotie toch helder van geest. Bij de Vader moest hij zijn. En ons zondig zwak zijn, ons vlees, heeft namelijk altijd de neiging om je naar beneden te trekken. Heeft altijd de neiging om het ik naar boven te brengen. Dus helder van geest zijn gaat boven het vlees. Want anders zijn we onvoorbereid. En we zien dat de Heer Jezus volhardend is. Hij bidt 3 keer. Dat is een lange periode. Hij zegt, kun je niet 1 uur? Dus wellicht heeft de Heer Jezus een paar uur daar gebeden. Het is hier samengevat tot 1 zin. Maar er is natuurlijk veel meer gebeurd. Net als wat dat plaatje laat zien. Dat de Heer Jezus zijn hart uitspreekt. En alles wat hem bezighoudt, waar hij tegenop ziet. Wat hij op hem af ziet komen. Aan zonde en vuiligheid. Hij deelt het met de Vader. En zo mogen wij ook alles met hem delen. Maar we moeten volharden. Volharden totdat het gebed klaar is. Bij de 2e keer ontving hij de zekerheid dat het kruis onvermijdbaar was. En wat gebeurt er als het gebed klaar is? Dan komt de vijand. En Jezus is toegerust. en de discipelen niet. De discipelen waren strijdlustig, maar ze baden niet. Jezus zat in doodangst, maar hij bad. Jezus was toegerust voor de vijand. De discipelen waren dat niet. Broeders en zusters, laat het een lijftekst voor ons worden uit 1 Petrus 4, vers 7. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat jij kan bidden. Amen.